Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwazen, ziende der goddeloze vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Ze zijn niet in moeite als alle andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hoverdij als een keten. Het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. Ze mergelen de lieden uit en spreken booselijk van verdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Ze zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe, als hun water eens volle bekers worden uitgedrukt. Dat ze zeggen, hoe zou het God weten? Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zie, deze zijn goddeloos. Nochtans hebben zij rust in de wereld. Ze vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik tevergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben en mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, zie, zo zou ik trouwelooslijk zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op een einde merkte. Immers, gij zet hen op gladde plaatsen. Gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting? Nemen een einde, worden teniet van verschrikkingen. Als een droom na het ontwaken, als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in manieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig. En wist niets, ik was een groot beest bij u. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijk mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Want ziet, die verre van u zijn, zullen vergaan. Gij roeit uit al wie van u afvoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen.
Willen overdenken, vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 73, het 23e en het 24e vers. En dan luidt Gods woord aldus. Ik zal dan gedurig bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Dan schrijven we er als thema boven. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En dan de eerste gedachte om mij in het licht te stellen, om mij te leiden in uw raad, om mij te brengen in uw heerlijkheid. Dus gij hebt mijn rechterhand gevat om mij in het licht te stellen, om mij te leiden in uw raad, om mij te brengen in uw heerlijkheid. Gij hebt mijn rechterhand gevat om mij in het licht te stellen. Gemeente, deze psalm, daar komt een groot struikelblok waar vele mensen over struikelen. Deze psalm is ook gelijk aan psalm 37... waar ook over de voorspoed van de goddeloze gesproken wordt en de tegenspoed van de rechtvaardige. En in deze psalm ook. En daar weten we eigenlijk niet goed raad mee. Waarom gaat het de goddeloze voor de wind? En dat de kinderen van God zoveel tegenslag hebben. Denk aan Job. Zijn vrienden begrepen er niks van. Ze dachten, Job, zal wel iets gedaan hebben wat niet goed is. En ze beschuldigden hem van het kwaad, omdat ze niet konden begrijpen dat alles van hem werd afgenomen, dat God zo met Job ging, te werk ging. Dat kon toch niet bestaan? En je hoort het nog wel eens in de wereld, als je een kind van God soms tegenkomt en die veel tegenslagen heeft en dat de wereld zegt, is dat nou jouw God? Je dat allemaal laat overkomen. En deze psalm is zoiets, zo'n struikelblok. Maar waar zelfs ook een kind van God niet uitkomt. Wat hij zelf ook niet kan begrijpen. Misschien zit u ook al met die vragen. Waarom gaat het de ander goed die midden in de wereld leeft, die aan God en gebod doet en er zijn geen tegenslagen? Natuurlijk, het gras is altijd groener bij je buren. Maar soms zie je dat ook heel duidelijk. En Asaf zag dat ook en hij zegt ook, mijn voeten waren bijna uitgegleden. En hij zag het. Zijn bestraffing was er elke morgen. Waarbij diegenen die God niet vreesden, er zijn geen banden tot hun dood, hun kracht is fris, ze zijn niet in moeite als andere mensen, worden met andere mensen niet geplaagd. Maar mijn bestraffing is er elke morgen. Dan komt er opstand in zijn hart. Misschien zitten er hier ook wel. Waarom moet mij dat nou overkomen? Waar heb ik dat aan verdiend? Dat ik die ziekte moet hebben. En dat mij dat nou overkomen, dat faillissement of wat dan ook, wat er in je leven ook gebeurt. Waarom? En ik heb zo mijn best gedaan. En waarom komt de Heer me nou tegen met al die tegenslagen in mijn leven? Misschien hebt u die vragen ook wel. Nou, die had Asaf zeker. Asaf, die toch begint met deze psalm allereerst te zeggen dat God goed is voordat hij zijn verhaal vertelt. Want hij zegt het. Immers is God Israël goed, degene die rein van harte zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijna uitgeschoten. Ik zei het al in mijn gebed. Het was als het ware of hij boven op een bergpad staat, een glibberig bergpad. En als je maar één voet verkeerd zet, stort je in de ravijn. Dan ben je verloren. En eigenlijk zegt Asaf, zo ging het eigenlijk bij mij ook. Bijna uitgeweken, bijna in de diepte gestort. Verloren. En dan gaat hij vertellen wat er aan de hand is. De goddelozen, ze hebben vrede, zijn geen banden, zijn kracht en fris. Zijn geen moeite. We worden met andere mensen niet geplaagd. Daarop omringt hem de hovardij als een keten. Het geweld bedekt hun gewaad. En als hij daar allemaal op kijkt, dan zegt hij, zou ik ook zo moeten zijn? Zou ik ook zo moeten leven? Zo moeten spreken zoals die mensen leven en spreken? En hij beseft wel, dat kan natuurlijk niet. Dat is niet tot de eer van God. Maar toch, het borrelt in zijn hart met vele vragen. Hoe komt dat nou? Waar komt dat nou vandaan? Waar komt die opstand nou vandaan? Of herkent u dat nooit? Bent u altijd een gewillig mens? Voelt u nooit die opstand in je hart? Van nature zijn we toch opgestaan tegen God? En leeft dat toch altijd in ons hart van nature? Zijn we het altijd eens met de weg die God gaat met u? Waar komt dat nou vandaan? Gemeente, het is de eigen gerechtigheid die parten speelt. Wat betekent dat? Eigen gerechtigheid. Asaf ging ervan uit eigenlijk dat hij wel recht had, dat de Heer hem goedgunstig was en dat de Heer hem wat voorspoed gaf. Want hij had het toch verdiend. Dat is de diepste oorzaak. Eigen gerechtigheid. En weet u, dat is een zonde die veel moeilijker te bestrijden is dan de ongerechtigheid. Kijk, als een ouderling op huisbezoek gaat en ik kom bij een gemeentelid die in de zonde leeft, dan kun je hem erop wijzen. Dan kun je zeggen, broeder of zuster, u zondigt tegen dat en dat gebod. En dan kun je hem vermanen. En dan kun je hem wijzen waar verzoening en vergeving is. Heel gemakkelijk. Maar eigen gerechtigheid te bestrijden, dat is onmogelijk. Toch? Dat heeft de Heer Jezus de grootste moeite mee gehad. Aan die fariseërs, die schriftgeleerden. Ja, zelfs zijn eigen discipelen. Ze hadden rechten. Eigen gerechtigheid. De Heer Jezus heeft heel zijn leven dat tegen moeten strijden. En tenslotte, door die eigen gerechtigheid is de Heer Jezus aan het kruis genageld. Omdat de mens rechten had. Maar zalig, als al je rechten verliest. En daarom is onze eerste gedachte in het licht te stellen, gij hebt mijn rechterhand gevat om mij in het licht te stellen. Hoe komt er verandering in de gedachtegang van Asaf? Hij heeft helemaal uitgeschilderd eigenlijk wat er in zijn hart leefde en hoe hij keek tegenover die goddelozen die altijd maar voorspoed hadden. En ik heb immers te vergeefs mijn hart gezuiverd, mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben, mijn bestraffing is er elke morgen. Indien ik zeggen zou, ik zal ook zo spreken, ziet, zo zou ik trouwelooslijk zijn aan het geslacht uw kinderen. Hij beseft wel, als ik nu ook zo zou spreken en doen als de wereld, en als alle die met God en zijn godsdienst niks te maken willen hebben, en als ik ook zo wil doen en spreken zoals de wereld, dan ben ik trouweloos aan het geslacht uw kinderen, aan God en aan zijn volk. Dan ben ik trouweloos. Gemeente, hoe spreekt u? Hoe leeft u? Spreekt u net als de wereld? En doet u ook als de wereld? Ja, misschien zondags hier in de kerk en thuis misschien in de Bijbel lezen, bidden. Maar verder, als dat allemaal gedaan is, dan denk je precies en leef je precies zoals de wereld. Als u misschien op uw werk bent en je hoort daar mensen praten over allerlei dingen, over de politiek misschien, dat van de week natuurlijk toch wel aan de orde komt, en u praat ook zo mee. Opeens kan er dan iemand tegen je zeggen, ja, maar jij bent toch van de kerk? Zo zeggen ze dat toch niet in de kerk? Dat heb je toch zo niet geleerd? Voelt u wel? Asaf is bang dat hij te veel zal zeggen. En dat hij daardoor trouweloos is aan het geslacht van de kinderen van God. En daarom, hij wil zijn mond als het ware snoeren. Wat er binnenin hem bruist. Gemeente, ik kan best begrijpen dat er in uw hart soms opstand is. Dat u Gods weg niet begrijpt. Maar waar is dan de plaats om te komen tot het licht? Tot God. Gij hebt mijn rechterhand gevat. God is het die Asaf op zijn plaats brengt. God heeft hem vastgegrepen met zijn rechterhand. En hoe gaat dat dan? Hoe gaat het? Oh, het kan wel eens zo zijn. Ik noem maar een voorbeeld. Als iemand, een jongen of een meisje, op een verkeerde plaats zit, dat vader of moeder dan binnenlopen en zeggen: kom jij eens hier. Hij hoort hier niet. En steekt zijn hand uit en trekt hem of haar mee naar buiten. Ver van de plaats van verderf. Zo moet je dat zien. Gods rechterhand is almachtig. Gods rechterhand is hoog verheven. Doe door haar daan de wereld breven. Houd door zijn kracht Gods volk in stand. Zo zingen we dat toch ook. Nu, die rechterhand, die eigenlijk veroordelend moet zijn, is de genadehand van God. In de Heer Jezus Christus. Het is de hand van verzoening. Want wij hebben die weg naar God afgesloten. We hebben de deur dicht gedaan. We wilden niets met God te maken hebben. En God kon ook niet bij ons komen. Hij moest vertorend zijn om onze zonde en ongerechtigheid. Hij heeft de deur ook dicht gedaan. Maar hij heeft hem geopend. In zijn eigen Zoon, de Heer Jezus Christus, die de wil van God gedaan heeft hier op aarde. En die de gerechtigheid vervuld heeft. En daarom kan God de genadehand uitstrekken naar deze wereld. De hand van verzoening. Hebt u die hand ook wel eens gemerkt in uw leven? Dat u nog in de zonde leeft. Uw eigen leven leeft. En dat toen dat heilige moment gebeurde. Dat u getrokken werd door zijn liefde. Uw hart vervuld werd met zijn genade. Dat was de hand van God. De genadehand. De hand van verzoening. Die uitgestrekt is naar ons. Nu, gij hebt mijn rechterhand gevat om mij te leiden in het licht. Hoe deed God dat dan? Zag hij werkelijk een hand? Zien wij een hand? Nee. U ziet helemaal niks. U ziet hier iemand staan die preekt en verder ook niks. Maar u ziet wel wat. U heeft het woord van God voor u. U hoort de boodschap van Gods genade. En hij, Asaf, ging naar het heiligdom. God leidde hem naar het heiligdom. Wat betekent dat? Hij kan naar de tempel gegaan zijn. naar de gewoonte. Dat hij naar de tempel ging, waar hij elke keer ging als de offers daar waren en de dienst, de eredienst werden gehouden, dat hij naar de tempel ging. En daarom is het ook goed als u hier bent, want dit is ook de plaats, en als u thuis meeluistert, dat is ook de plaats waar het woord verkondigt, de dienst der verzoening heeft hier plaats. God die de wereld met zichzelf verzoent in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En hoe dat nou bij Asaf, het kan ook bij u, dat u thuis het woord openslaat. Dat u biddend tot God gaat in de binnenkamer. Nou, laten we aannemen dat Asaf naar het heiligdom des Heren in de tempel gegaan is. Met al die vragen. Met wat er in zijn hart leefde. En die goddelozen die het maar goed hebben. En waarom is mijn bestraffing daar? Waarom heb ik al die moeite? Waarom moet dat nou allemaal? God leidt hem. In het licht. Want dan komt hij in de tempel heel simpel, gemeente. Wat ziet hij daar? Niet veel bijzonders, zou u zeggen. Jawel, de priesters met hun mooie gewaden. En de zangers. De offerdienst, de dieren die geslacht werden. De lammeren die geslacht werden en het offerlam wat op het altaar gelegd werd en verbrand werd, verteerd werd. Nou, dat was niet zo aangenaam als daar een lam, de resten van zo'n lam op het vuur gelegd werd. En het wees heen naar het lam wat straks geslacht zou worden. Waar Jesaja van profeteerde. Naar het volkomen lam. Maar wat zag hij daar? Als hij staat daar in die vooraf, moet je het maar zo zien. En dan ziet hij daar dat plechtige gebeuren van dat offer. Hij ziet dat vuur branden. En hij ziet dat onschuldige lam. Wat stemmeloos is. Wat er slachting geleid wordt. Wat geofferd wordt. Dat dier, dat weet van niks. Dat heeft geen schuld. Dat heeft geen zonde. Maar wie is Asaf? Dat lam werd verteerd door het vuur. Toen ging hij zien. God opende zijn ogen. En zag het, daar dat vuur van de toren van God, daar had ik terecht moeten komen. Dat was mijn plaats. Daar, dat heb ik verdiend. Dat ik op dat altaar terecht zou komen. Maar nu gaat dat lam. En daarom heb ik vanmorgen ook gezegd, wanneer we op de gekruiste Christus zien, gemeente, dan leren we ook zien wie we zelf zijn. Dan ziet hij opeens, dan heeft hij geen erg meer in die goddelozen en die mensen die het zo goed hebben in deze wereld en die geen verdrukking hebben, maar dan ziet hij wie hij tegenover de heilige God is, dat God geen genoegen neemt met eigen gerechtigheid of met dingen die je zelf kan aandragen en voor God denkt te kunnen bestaan, dat niets, dat God ook niets kan hebben of verdragen wat van ons is. Alleen zijn gerechtigheid redt van de dood. Ik kan u het in een voorbeeld geven. Dat is jaren geleden. dat mijn jongste broer een ernstig ongeluk kreeg. Hij lag voor de dood. En de dokters zeiden: u moet voorzichtig zijn wat u zegt, want het gehoor blijft het langst intact. Dus we dachten allemaal: hij gaat sterven. En ik heb een godvrezende moeder gehad. Die ging in het gebed. En toen zei ze: Heer, het is toch zo'n lieve jongen. Hij is nooit ongehoorzaam. Hij doet altijd wat wij vragen. We hebben eigenlijk helemaal geen last van deze jongen. Och, Heere, wilt u het toch doen? Hem genezen. En toen zei de Heere heel krachtig, door zijn woord: de gerechtigheid redt alleen maar van de dood. Goed doet geen nut ten dagen van zijn verbolgenheid, maar Gods gerechtigheid redt alleen maar van de dood. En toen kreeg ze te zien dat het alleen maar door het offer van Christus kon, waar God zijn volkomen gerechtigheid ontvangen heeft. En dat het niet anders kon dan door die gerechtigheid dat deze jongen gered kon worden. Gemeente, dan val je er helemaal buiten. Dan heb je niets meer in te brengen. Dan sta je daar als een schuldige zondaar. En zo stond ook Asaf daar als een schuldige zondaar. Totdat ik in Gods heiligdommen inging en op hun einde merkte. Dan laat God zien, allereerst ziet hij wie hij zelf is. Want hij zegt: ik ben onvernuftig, ik weet niks, ik ben een dwaas. Een groot beest bij u. Met de heiligheid en de rechtvaardigheid van God, wie ben je dan? Niks. Maar hij ziet ook wat anders. Hij ziet ook wat hij hier zegt: dat hij op hun einde merkte. God liet ook zien het einde van deze mensen. Dat lees je ook in Psalm 37. Het einde van de goddelozen is verschrikkelijk. Maar de rechtvaardige, het einde van de rechtvaardige zal vrede zijn. Hun einde, gemeente. We kunnen wel eens kijken op mensen die het allemaal voor de wind gaat. Maar wat zal het einde zijn? En het einde is soms zo spoedig. De rijke man en de arme Lazarus, de rijke man dacht niet aan het einde. Maar het was er in één keer. Natuurlijk ook voor Lazarus. Maar hij werd gedragen door de engelen in de schoot van Abraham. Maar de rijke man sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. Ze worden in een ogenblik tot verwoesting als een droom na het ontwaken. En dan zegt hij: maar Heere, ik zal gedurig bij u zijn. Ik wil bij u blijven. Ik ben bij u zijn, gedurig, altijd. Heere, dit is de beste plaats, dicht bij u te zijn. Gemeente, is dat ook de begeerte van uw hart, dicht bij de Heere te leven. We gaan zo gemakkelijk, als we genade kennen, zo gemakkelijk eigen wegen. Maar dicht bij de Heere te leven, daar heeft de Heere soms heel veel voor nodig, om je dicht bij je te houden. Er was een kind van God die zei: Heere, hou me alsjeblieft aan een kort touwtje. Dat ik dicht bij u ben. Nou, wat betekent dat? Dat de Heere je nog wel eens op de vingers moet tikken. Dat je nog eens wat tegenkomt. Dat je net als Asaf misschien ook je bestraffing elke morgen ontvangt. Gemeente, kent u ook die God die spreekt tot u? Het is in Poederoye gebeurd dat er een ouderling voor de dienst in de consistorie zat. En die man die had het erg donker. En toen op een gegeven moment komt er iemand binnen. En die zegt tegen die ouderling, uw boerderij staat in brand. Nou, dat was paniek natuurlijk. En toen zei hij, dank u wel, heren. U weet waar ik woon. Begrijpt u het, gemeente? En merkte dat God sprak. Mag je dat ook wel eens merken? Sprekend God, dank u wel, heren. U weet van me af. Natuurlijk is hij naar zijn boerderij gegaan. Dat begrijpt u wel. Maar de Heere heeft hem bij de rechterhand gevat. Om hem in het licht te stellen. Maar ook hem te leiden door zijn raad. Want dat zegt onze tekst. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad. Gods raad, ja, wat is dat eigenlijk? Wat is nou Gods raad? Wat God besloten heeft, wat van eeuwigheid vaststaat. Dat noemen we Gods raad. En God vervult die raad in deze wereld. Staat allemaal vast bij God. En we weten die raad van God niet, toch? Er zijn mensen die willen dat we weten. Die willen daar indringen. Maar de geopenbaarde dingen zijn voor ons. En de verborgen dingen zijn voor de Heere, zegt Mozes. Maar hoe weet hij, als hij zegt, gij zult mij leiden door uw raad. Wat betekent dat als hij dat zegt? Te leiden door Gods raad. Nou, wat is Gods raad als we in de Hebreeënbrief lezen? Waarin, in de Hebreeën 6, vers 17, waarin God willende de erfgenamen der belofte overvloedig bewijzen de onveranderlijkheid van zijn raad met een eed daartussen komende. Wat betekent dat? Gods raad. God heeft raad gehouden in de stilte van de eeuwigheid. We noemen dat wel eens de vredesraad. God eigenlijk zegt, en hij wist dat die mens zou vallen in de zonde. Dat die mens God de rug zou toekeren. En dan word ik even heel menselijk. Maar als God bij zichzelf zegt, hoe zal ik die mens redden? Natuurlijk zeggen we de stilte van de eeuwigheid, nooit begonnen eeuwigheid. Het is altijd uit God voortgekomen, zo moet je het maar zien. Hoe zal ik die mens redden? Hoe zal ik die mens brengen onder de band van het verbond? Toen heeft de Heer Jezus gezegd, Vader, ik kom om uw wil te doen. Als die mens het niet meer kan, als die mens het niet meer doet, u gehoorzamen, dan zal ik het doen. Ik zal naar de aarde gaan. Ik zal die wet in mijn hart dragen. En ik zal hem vervullen tot de laatste titel en jota toe. En ik zal uw gerechtigheid vervullen. Maar ik draag die heilige wet. En hij is gekomen. En hij heeft die wet vervuld. En toen heeft de Heilige Geest dat goedgekeurd. Om dan de verdiensten van Christus uit te delen aan wederhorige opstandelingen, zondaren. Omdat wat de Vader eist, de Zoon verwerft en de Heilige Geest wil toepassen. En dat wordt geopenbaard in de belofte van het evangelie. Eigenlijk de hele Bijbel. De boodschap van Gods genade aan een verloren wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn eengeboren zoon gezonden heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven maar het eeuwige leven hebben. Dat zijn de beloften van het evangelie. En die komen tot ons, daar heeft God een eed op gedaan. En nu leiden door uw raad, niet mijn raad, niet mijn beslissing, niet mijn weg, want mijn weg loopt dood. Maar de raad van u heb u geopenbaard, wat voor onze zaligheid nodig is. Een gemeente, we kunnen indringen en proberen in te dringen in Gods raad wat mij allemaal overkomen zal. Maar laat dit het allerbelangrijkste zijn in uw hart, in uw leven. Dat u zegt, Heer, wat u in die onveranderlijke raad besloten hebt, dat u zondaren wil zalig maken, zoudt u ook mij willen zalig maken. Zoudt u ook mij, en heel eenvoudig, dat zeg ik tegen de kinderen, willen bekeren, Heer. Zou u mij een nieuw hart willen geven? En dan wordt u toch in verheerlijkt. Zo mag je dat, jongen en meisje. Zo mag je dat doen. Je mag het zeggen tegen de Heer, Heer. Het is uw wil. U hebt het geopenbaard in uw woord. Dat ik zalig word. Dat ik een nieuw hart krijg. U weet dat ik het zelf niet wil. Dat ik het zelf niet zoek. Maar zou u het willen doen? Zou u me willen grijpen? Zou u uw rechterhand willen uitsteken? Om mij te redden? Om mij zalig te maken? Om mij te leiden? Door uw raad. En dan moeten alle dingen, alle dingen in het leven medewerken ten goede die naar zijn voornemen geroepen zijn. O gemeente, dan moeten juist die tegenslagen, die verdrukking, die moeite, die eenzaamheid die je misschien hebt, die moeten allemaal meewerken. Opdat u geleid wordt door de raad van God. Wat is deze man gelukkig, gemeente, als hij door die rechterhand gevat bent en hij leidt je. Het is allemaal de raad van de Heere wat hij besloten ten beste doen keren. Wat is uw enige troost? Beide in leven en sterven, niet dat ik mij, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden betaald heeft. Het alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En al zo bewaard. Ja, naar zijn wil. Dat geen haar van mijn hoofd vallen kan. En dat alles, alles wat er ook in mijn leven gebeurt, ten beste doet keren. Dan is die slag, die tegenslag, dat verdriet, dat is ten zegen. En als je daarop mag zien, op die hand, want in die hand, dat is ook een hand van barmhartigheid. Daar brandt de liefde van God in, gemeente. En als dat in je hart komt, dan kun je dragen. Dan word je eens willens gemaakt met de wil van God. Dan is er ook het gebed, ik zal dan gedurig bij u zijn, gij hebt mijn rechterhand, gij zult mij leiden door uw raad. En daarna, en dat is het derde, te brengen in uw heerlijkheid. Ja, we willen allemaal naar de hemel. Dat heb ik vanmorgen ook al gezegd. Er is niemand die hier niet naar de hemel wil. We willen allemaal straks de heerlijkheid. Als we sterven. Misschien denkt u wel, het is voor mij nog ver weg. Nee, ik kan er morgen zijn. De dood is dichtbij. Het is maar één schrede tussen ons en de doodgemeente. U kunt van de week al opgeroepen worden naar de rechterstoel van Christus. De heerlijkheid. Daar willen we allemaal naartoe. We willen allemaal zalig worden. Maar willen we zalig zijn? Willen we heerlijk zijn? Want u moet goed lezen wat hier staat. Gij zult mij in heerlijkheid opnemen. Je zou er ook een woordje voor kunnen zetten. Mij in de heerlijkheid opnemen. Daar gaat het, dat ik in de heerlijkheid wordt opgenomen. Maar hier staat iets anders. In heerlijkheid. In een toestand van heerlijkheid. Opnemen. Wat betekent dat? Nou, we hebben dat op de catechisatie ook geleerd. De orde van het heil. Roeping, wedergeboorte, bekering, rechtvaardiging, heiliging, heerlijkmaking. Ja, maar zegt u, die heerlijkmaking, dat is pas aan het einde als ik naar de hemel ga. Dan word ik bevorderd in heerlijkheid. Maar hier staat, mij opnemen in heerlijkheid. Dus al in de toestand van die heerlijkheid, van die orde van het heil, hoe kan dat dan? Want een mens is toch een zondig mens. Hij blijft tot de laatste doodsnik zondaar. Ik had een Engelse vriend. Hij leeft niet meer. Maar was een heel aparte man. Ik ging wel eens met hem evangeliseren en dat kon hij goed. Ik vergeet het nooit dat hij iemand binnenkwam en een gesprek over, ja, mensen met een roomse achtergrond natuurlijk. En over het aanbidden van de heiligen. En dat ze dat wel heel, ja, dat vonden ze heel. Dat moest echt gebeuren. Je moest de heiligen aanbidden, want zij konden iets voor je doen. En toen zei mijn vriend, heb je wel eens een heilige gezien? Nee, zei ze, nooit. Hier staat er een voor je. Heilig? Ja, ik ben heilig. Maar niet zoals jij denkt. Geheiligd in Christus. God ziet mij in zijn zoon. Zonder zonde. Heilig. Omdat hij voor mij in de bres gestaan heeft. Mijn zonde heeft weggedaan. Een eeuwige gerechtigheid mij geschonken heeft. Ben ik een heilige. En ik heb me ook gedragen als een heilige. Maar u zegt, ja, dat kan allemaal wel. Maar hij is toch een zondaar. En hoe staat het dan hier in heilig, in heerlijkheid opgenomen? Wij kunnen zomaar niet naar de hemel, gemeente. U kunt zomaar niet naar de hemel. Wat moet er dan gebeuren? U moet klaargemaakt worden voor de hemel. Sommige mensen willen er zomaar gelijk maar instappen. Sterven en dan, ja, dan maar naar de hemel. Maar dat kan niet. U moet toebereid worden. Maar hiertoe door u bereid, zegt de berijmde psalm. Opnemen in uw heerlijkheid. Dus hier drukt de psalmdichter zich heel mooi uit wat hij bedoelt. Door u bereid, klaargemaakt voor de hemel. En dat werd Asaf. In al zijn verdrukkingen. God was hem bezig om als een steen. En dan denk ik aan de tempelbouw. U weet het. De tempel werd gebouwd. En er werd geen geluid gemaakt. Er was geen gebik van stenen die klaargemaakt werden. Nee, dat was al in het gebergte gebeurd. En als dan zo'n grote steen gehouden werd, dan werd die klaargemaakt om naar Jeruzalem getransporteerd te worden. Om daar in stilte in dat gebouw neergelegd te worden. Die steen werd gehakt uit de rotsen. En er was veel beitelwerk voor nodig. Als u vandaag in Jeruzalem komt, dan zie je die grote stenen. Wat hebben ze die keurig gemaakt? Waar het fundament van de tempel op stond. Die grote stenen, die werden klaargemaakt, bereid gemaakt. Zo zegt de apostel dat ik als een levende steen word toegevoegd aan het gebouw van God. En dan moet er veel gebeuren in je leven. Er moet veel afgehakt worden. Als de Heer in je leven komt en zijn liefde in je hart uitstort, dan sta je misschien nog aan het begin en dan zeg je, wij zullen de Heer dienen. En je probeert op allerlei wijze de Heer te geven wat hem toekomt. En dan ga je toch zien, wanneer je veel op die gekruiste Christus ziet, dan zie je wie hij is en wie jij bent. Onvolmaakt. Onheilig. Wat denk je? Petrus, die kon zeggen, al zullen ze alle met u, alle aan u geërgerd worden, ik geen zin zal, ik zal met u strijden, ik zal met u sterven. Hij had er alles voor over. En dan zegt de Heer Jezus, deze nacht zul je mij driemaal verloochend hebben. Eer de haan kraait zul je mij driemaal verloochend hebben. Petrus geloofde er niks van. Maar het gebeurde wel. Hij verloochende dus zijn meester. Is dat nou een heilige? Daar was de Heer hem een klaarmaker. Gemeente, misschien moet u ook wel zo'n uitgeleider maken als Asaf. Om te zien dat er niets in u is. En dat je alleen maar kan steunen op die gerechtigheid. En geborgen te zijn achter die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Ik denk aan die man in Gent. Hij las de lijdensgeschiedenis van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus gevangen genomen werd. En toen zei hij, als het nu nog zou gebeuren, sprong ik ervoor. Dan ben je net als Petrus. Maar de Heer Jezus is voor hem ingesprongen. Is voor hem gaan staan. En wat is nou in heerlijkheid gebracht te worden, gemeente, dat ik helemaal verdwijn achter de Heer Jezus Christus. Dat ik niet meer te zien ben. Dat ik sterf. dat er niets van mij overblijft. Van mijn eigen gerechtigheid, van alles wat ik ben. Dat ik niets ben voor God en de mensen. Maar dat ik schuilen mag achter deze Christus. Waar Paulus ook van zegt dat hij ontbonden wil zijn en met Christus wil zijn. Dat was hem verreweg het beste. Want hij zegt, ik ben gestorven. Ik ben gestorven. Wat betekent dat? Hij heeft de doodsteek gehad in zijn leven. En wat betekent de doodsteek in je leven te hebben? Dat je eigen ik sterft. Dat je het verliest voor God. Dat je komt als een arme zondaar. De gemeente, daar stond die tollenaar, achter in de tempel. Hij had niks. Een verzondig leven. En misschien viel het best nog mee met die tollenaar. Had hij best nog wel wat goede dingen. Maar hij zag dat niet. Hij zag zichzelf. De zondaar. En hij kwam daar in de tempel en durfde zijn ogen niet op te slaan. Hij sloeg zich op de borst. En dat moment, gemeente, schuilde hij achter Christus. Wees mij de zondaar genadig. En deze ging gerechtvaardigd naar zijn huis. Meer dan die. Dat is in heerlijkheid opgenomen. In Christus opgelost te worden. Dat betekent dat. In heerlijkheid. Want gij zult mij leiden door uw raad en daarna in heerlijkheid opnemen. Gemeente, God neemt hem op. Hij stijgt zelf niet op, maar Christus neemt hem op in zijn eeuwige armen. Daar mag hij zijn, waar geen gebrek is, waar geen eigen gerechtigheid meer is, waar alleen maar bewonderd wordt de genade en de liefde en de gemeenschap met God. Die eeuwige heerlijkheid waar hij naar verlangde, wil gedurig bij u zijn. Ik kan het zo ook met een voorbeeld duidelijk maken. Ik denk aan een kind. Vroeger gebeurde dat, tegenwoordig heb je dat niet meer. Maar vroeger gebeurde dat en werd er wel eens tegen een kind gezegd: als je jarig bent, krijg je dat cadeau. Er moest hard voor gespaard worden. En die jongen die wist dat, in de winkel staat dat. En dan kun je begrijpen, als hij langs die winkel ging, dan stond hij met zijn neus tegen het glas aangedrukt. Dat krijg ik. Hij kon er niet bij. Hij keek ernaar. En toen was hij jarig. En toen maakte hij het pak open. En daar stond het voor hem. Hij mocht het nu vastpakken. Hij had het. Geliefde, opnemen in heerlijkheid. Heb u wel eens iets van die heerlijkheid gezien? Want dat is het. Dan ben je bedorven voor de wereld. Als je iets van die heerlijkheid in je leven ziet. Want God heeft voor ons, en heel het koninkrijk van God heeft voor ons van nature helemaal geen heerlijkheid. De aarde. En wat erop is, En wat er leeft op deze aarde. En het, alles wat deze wereld biedt, dat heft ons hart toch? Daar zijn we vol van. Maar als God één druppel van zijn liefde in je hart uitstort. En ben je verkocht. Voor de heerlijkheid. Die heb je dan gezien. Al was het dan ook maar heel minimaal. En toch is het rijk. Dan kun je niet meer verder leven in deze wereld. Dan is je hart voor een goed verbonden aan de levende God. Want dan is het zijn rechterhand die je gevat heeft. En dan maakt de Heer je klaar voor de dag dat je opgenomen wordt in zijn heerlijkheid. Verlangt u daarna? Wat is het grootste verlangen in uw hart? Gemeente. Om bij God te zijn, ja, dat is zeker. Om nooit meer te zondigen. Om God nooit meer verdriet te doen. Is dat het verlangen? Dat je God kan geven wat hem toekomt. Zijn eer, zijn heerlijkheid. Is dat het diepste verlangen van uw hart? Gemeente, dan zult u opgenomen worden. Als het uur daar is, in eeuwige heerlijkheid. Maar als dat niet leeft in uw hart, dan zult u ook opgenomen worden. Zoals Bunyan het beschrijft in de Christenreis. Dat daar ook iemand aan de poort kwam. En hij werd niet toegelaten. Hij werd weggedragen door de engelen in de buitenste duisternis. Waar wening is en kressing de tanden. O gemeente, zoek hem. Zijn hand is nog uitgestrekt. Hij nodigt u. Kom tot mij. Alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En hij zal je leiden. Door zijn raad. En daarna, als alles volbracht is, als de raad van God vervuld is in je leven, dan zal hij je opnemen in heerlijkheid. Amen.